Goedemorgen. Een heerlijke zangdienst zo. Vooral met dat laatste lied, de toekomst, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want ja, dat is toch Pasen, hè? Hij is de eerste die is opgestaan en wij zullen met hem opstaan. En zo is het. Een verheerlijk lichaam op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik kijk daar zo naar uit. Fantastisch. Het thema van vanochtend, het heeft zich niet in een uithoek afgespeeld. Het heeft zich niet in een uithoek afgespeeld. Ik denk, een rare titel. Dit is de uitspraak van Paulus tegen koning Agrippa als het gaat om de opstanding. Over alles wat er met Christus gebeurd is. En dan zegt die koning, het heeft zich toch niet in een of andere uithoek afgespeeld. We gaan het vandaag hebben over Gods geschiedenis in onze geschiedenis. De historische feiten. Ik ga een beetje schoolmeester spelen. Ga de geschiedenis laten spreken. We gaan bovenal eerst er een zegen voor vragen. Lieve Vader, wat geweldig dat we hier mogen staan op deze fantastische Paasdag. Dat we mogen gedenken dat u bent opgestaan. En dat u zit aan de rechterhand van de Vader. Bid en pleit voor ons, zoals onze zuster al bad. Eer op dat wij tot ons doel zullen komen in dit leven. Eer dat we door de kracht van de Heilige Geest, alles wat u geeft, Heer, tot een volle heffenis mogen komen. En dat we niet beschaamd voor u zullen staan. En dat we het goed gedaan zullen horen. En een verheerlijk lichaam krijgen. En in glorie en in heerlijkheid met u en met allen mogen leven. Vader, laat dit woord, en gaan het getuigenis van de opstanding, vreugdevol zijn in ons hart. In ons verstand, in onze emotie. En dat we vol overtuiging ook de opstanding mogen uitleven in ons leven. Zegent u ons daartoe, in Jezus' naam. Amen. Het plaatje wat je ziet, dat is met een moeilijk woord een ossuarium. Een knekelkistje. Een ossuarium. Je zou denken, ja, Pasen, is allemaal leuk en aardig, maar waarom moet er nou een grafkistje? Graf is toch leeg? Dit is goddelijke humor. En daar komen we straks op. We gaan het hebben over Gods handelen in onze geschiedenis. We noemen het heilsgeschiedenis. God die op een wonderlijke manier ons leven gebruikt om tot zijn doelen te komen. En in de Romeinenbrief staat het zo mooi. God laat alles meewerken. Ook het kwade. Alles wat er gebeurt laat hij meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Het tweede punt waar we naar gaan kijken. Het graf is en blijft gewoon leeg. Ook na 2000 jaar, het graf is leeg. En het blijft leeg. En het derde punt is, het heeft zich toch echt niet in een uithoek afgespeeld. Echt niet. Naar deze drie dingen gaan we kijken. We gaan lezen, de eerste schriftlezing is uit Lucas 24. Hanneke heeft het net al gelezen uit het boek en we gaan het nu uit de NBV-vertaling lezen. Lucas 24, vers 1 tot 12. Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen, waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet. Hij is niet hier. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jacobus en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hun niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnendoeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. Het tweede gedeelte, wat we lezen, is uit Handelingen 26, En dan lezen we het vanaf vers 22 tot 29. Dit is het gedeelte waar Paulus getuigenis aflegt voor koning Agrippa. Aangaande zijn bekeringen, wat de Heer allemaal tegen hem gezegd heeft. En de opdracht die hij van de Heer Jezus gekregen heeft. Paulus zegt het volgende. Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken. En daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren. Namelijk dat de Messias zou lijden en sterven en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen. Toen Paulus dat tot zijn verdediging aanvoerde, riep Festus: u slaat waartaal uit, Paulus. Het vele studeren drijft u tot waanzin. Maar Paulus zei: het is geen waartaal, excellentie. Integendeel, wat ik zeg is waar en getuigt van gezond verstand. Bovendien weet de koning waarover het gaat. En daarom kan ik vrijuit tegen hem spreken. Ik denk niet dat iets hiervan hem is ontgaan. Het heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld. Koning Agrippa, hecht u geloof aan de woorden van de profeten? Ik ben ervan overtuigd dat u dat doet. Agrippa zei tegen Paulus: dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor een christen uitgeef. Paulus zei: of het nu dadelijk is of niet, ik zou tot God willen bidden dat niet alleen u, maar allen die nu naar me luisteren, net zo worden als ik, afgezien van deze boeien. Over humor gesproken. Amen. Tot zover het woord. Gods handelen in onze geschiedenis. Ik heb gelezen uit het evangelie van Lucas. Lucas was van beroep arts. Zeer nauwgezet man. Je leest ook als je in Lucas 1 kijkt, als hij gaat schrijven, dan schrijft hij aan beste Theophilus. En dan gaat hij nauwgezet uiteen wat er allemaal gebeurd is. Geschiedschrijving, feiten. Hij vertelt onder welke regering het was. Hij vertelt onder welke hoge priester het plaatsvond. Hij vertelt allemaal aanduiding om aan te geven wanneer, in welk tijdsvak iets gebeurd was. En door wie en waarom en het hoe. Het moeilijke van het evangelie is dat wij geneigd zijn om te zien als een soort biografie. Maar het evangelie is geen biografie. Je leest niets of nauwelijks wat over Jezus' jeugd. Snippertjes. Ik bedoel, als we een biografie zouden nemen van... er wordt nu een biografie geschreven van Obama. En dan zeg ik, nou, dit is de biografie van Obama. En het gaat alleen maar over zijn laatste regeringsjaar. Dan zeg ik, ja, dat is eigenlijk helemaal geen biografie. Maar dat is wel exact wat er gebeurt in het evangelie. Het evangelie zoomt heel erg in, gaat met grote slagen door Jezus' jeugd, zijn geboorte, en komt al heel snel bij zijn bediening. En vanaf dat moment merk je dat de evangelisten gaan afremmen. Dan worden de verhalen wat langer. En op het moment dat het bij de moment suprem komt, in zijn laatste uren, dan worden het gewoon uren. En dan wordt het bijna van minuut tot minuut wordt er verhaald en wordt er verteld. Hier gaat het om. Dit is de essentie. En we staan eigenlijk tot in de laatste minuten krijgen we het getuigenis van het lege graf. Wij leven in een tijd die niet meer zo historisch besef heeft. We leven in een raar tijdsvak. Dat noem je postmodernisme. We leven in de tijd dat er geen absolute waarheid meer is. Ach, iedereen heeft zijn waarheid. Als jij dat gelooft, is fijn voor jou. Maar iedereen heeft gelijk. Niemand is meer onwaar. Oh, als jij dat vindt, is het goed. En tegelijkertijd zijn het op andere zaken zeggen we, hey, het moet wel om wetenschappelijke feiten. Dat vinden we erg belangrijk. Heel krom. Dezelfde mens die zegt, er is geen absolute waarheid, vindt het wel belangrijk als het dan in een discussie gaat dat het om wetenschappelijke feiten gaat. Dat is dan ook de reden waarom ze niet geloven, zeggen ze dan. Scheef. En daarnaast wordt er in onze tijd, is er bijna geen onderscheid meer tussen werkelijkheid en fantasie. Ik ken het wel, fake news. Ik zag laatst een filmpje, daar kon je de president van Amerika, daar kon je gewoon live wat zeggen en dan ging hij dat vertellen. Het is bijna het beeld uit de Openbaring, een beeld die zegt wat het moet zeggen. Ik bedoel, die man zegt dat helemaal niet, maar we kunnen het zo manipuleren. Dat er gaat op Facebook, gaan allerlei verhalen rond. Het ziet er allemaal fantastisch uit met knip- en plakwerk. Dat je bijna niet meer weet wat is nou echt en wat is fake. Troostje, het van alle tijden. Ik zal daar zo op komen. Dat ook in de tijd van Christus er ook fake nieuws was. Maar wat we ook zien is dat we zo weinig historisch besef hebben. Dat we gewoon de historie gewoon naar onze hand gaan zetten. En nou is het natuurlijk altijd moeilijk om historie te duiden, om terug te kijken, om te vertellen wat er dan was, omdat er een tijdsgat tussen zit. Daarom zijn de verslagen zoals de evangelie en de buitenbijbelse bronnen zo ontzettend belangrijk. Want dat zijn de oog-oor-getuigen. Je ziet het bijvoorbeeld in films en in boeken. Je hebt een film, ik heb een tijdje terug ook me verdiept in de slavernij, en je hebt een film The Amazing Grace. Een prachtige film, tranentrekkend. Waarin je ziet hoe de mensen die in slavernij zitten, de negers, zichzelf bevrijden van de slavernij via een rechtszaak. Het is prachtig, maar het is historisch flauwekul. Dit is de een die de slavernij heeft afgeschaft en dat is William Wilberforce. Je hebt een film over de kruistochten, Kingdom of Heaven. Dat ziet er spectaculair uit en het is allemaal alsof je erbij bent. Maar historisch is het je reinste kul op heel veel dingen. De teksten die gezegd worden door de kruisvaarders zijn in de historie werkelijk de teksten die de moslims zeiden. Saladin zelf. Het is omgekeerd. De christenen zijn bijna een soort jihadisten. We maken er een rommeltje van. Nou, wie herinnert zich het boek niet? Van Dan Brown, de Da Vinci Code. Ik heb echt werkelijk, ben heel wat keren mensen in mijn leven tegengekomen die het gewoon geloven. Die echt denken dat het waar gebeurd is. Mensen kennen de historische feiten niet meer. Het beeld wordt dan ook geschetst door dat soort schrijvers, en dat merk je ook een beetje in onze cultuur, dat de kerk een orgaan is die stelselmatig liegt en bedriegt, die geheime achterkamertjes heeft, gekrochten waar echt de werkelijkheid ligt, die verborgen moet houden voor domme volk, en die de smerige praktijk op nahoudt. Want er zijn allerlei evangelieën, het evangelie van Thomas en Judas, en dat houden we uit de kanon van de Bijbel, want als we dat zouden... Zo wordt het gebracht. Want na Dan Brown, nou, we hebben een stortvloed van dit soort boeken, van zogenaamde historische feiten over ons uitgegoten. Maar het zijn helemaal geen evangelieën. Het is helemaal geen goed nieuws van het volbrachte werk van Christus. Het is eigenlijk, zijn dat boeken die, nou, waar de vrouw al helemaal geen rol in heeft. Het is gewoon filosofie van Plato. Maar er is namelijk wat gebeurd. Het evangelie van Jezus Christus was zo krachtig door de werking van de Heilige Geest, dat het veroverde de toenmalige wereld. Het bracht mensen tot geloof. Mensen werden wederom geboren. Hun leven werd veranderd. Ze hadden een nieuw hart. Ze deden dingen die mensen nog nooit hadden gedaan. En de boekjesschrijver uit die tijd, mensen die hun eigen filosofie hadden, die werden jaloers. Want ze zagen het hele Romeinse Rijk langzamerhand onder invloed van de christenen komen. Kom ik dadelijk uitgebreid op terug. Door het getuigenis van het evangelie, van de ogen en oorgetuigen. En zij begonnen ook te schrijven en ze dachten zo, je moet het woord evangelie gebruiken. Dan is het een succes. Dus zij gingen hun eigen verhalen vertellen. God handelt door de geschiedenis. Wij moeten dan ook goed naar de historische feiten kijken. Daarin zien we hoe God zijn weg gaat met de mens. En daarom heeft hij ook het woord van God gegeven. Dan kom bij het tweede punt. Het lege graf. We lezen dat de steen is weggerold. Die steen is niet weggerold zodat Jezus eruit kon toen hij opstond uit de dood. Helemaal niet nodig. Als je goed leest naar de evangeliën, naar de feiten, die lijken, als je van alle evangeliën, daar lijkt wat, er zit overlap in, er zitten verschillen in, omdat het getuigenverklaringen zijn. Mensen hebben wat meegemaakt onder hoge stress. Misschien zelfs hyperventilerend daar gestaan. Oh, wat is er gebeurd? Eén engel. Nee, twee engelen. Ik zag licht. Nee, er was een tuinman. Er gebeurde van alles. En het is neergeschreven. En als je het bij elkaar legt, krijg je het complete plaatje van wat is daar nou gebeurd? De steen is weggerold. En als je goed naar de details kijkt, in het graf, dan staat er eigenlijk letterlijk vanuit het Grieks, dat wij hebben dan het beeld, dat zie je wel eens van die plaatjes, dan zie je de windsels zo liggen. Het staat er niet. Wat er lag was het doek wat op Christus lag, dat lag opgevouwen. En als het ware, waarin hij helemaal ingezwachteld was, dat lag als een lege huls, als een kokon, een lege pop van een vlinder. Dat lag er, een lege huls. Hij is er van tussenuit, staat er in de grondtekst. Hij is opgestaan ertussenuit. Jezus had helemaal niet nodig dat een paar engelen die steen gingen wegrollen. Van, een beetje frisse lucht, dan kan ik eruit. Nee, had hij helemaal niet nodig. Hij had een verheerlijk lichaam. Hij kon daar gewoon doorheen. Dat is van een andere orde. Maar die steen is weggerold, zodat de getuigen, die getuigen moesten zijn, konden zien met hun eigen ogen. Het graf is leeg. En ze zagen de lege kokon, de hulsel, met alleen de open ruimte van het gezicht en de zweetdoek. Het is volbracht. Hij is opgestaan. En op dat moment bedient God zich dus in onze heilsgeschiedenis zich van vrouwen, vissers en ex-belastingambtenaren. Dat zijn dan de getuigen en die staan tegenover het machtige Sanhedrin en het nog imposantere Romeinse Rijk. God kiest ervoor de vrouw die in die tijd zeggenschap 0,0, ook de discipel als eerste, kletspraat. Het zullen de vrouwen weer eens niet zijn. Maar God kiest het zwakke en hij verheerlijkt het. Jij bent mijn getuige. De vissers worden getuigen. Van de een op de andere dag worden ze in Gods geschiedenis, in onze geschiedenis gebruikt als getuigen. Van mensen die zeer emotioneel verdrietig waren, van het ene uiterste naar het andere uiterste, ineens gebombardeerd zijn tot getuigen. Maar je snapt al wel dat dat verhaal, waar het Sanhedrin uiteindelijk mee kwam, van ja, jongens, hier wat geld, soldaten bij het graf, mondje dicht, gewoon zeggen, ze hebben het lichaam meegenomen. Het lichaam is gestolen. Beetje een lastig verhaal als je zo'n lege kokon hebt. Ik weet niet of je ooit iemand hebt zien liggen die, nou ja, die dood is. Die werkt niet echt mee om dan door zo'n gaatje eruit te trekken. Hoe neem je een lichaam mee? En hoe krijg je een zwachtsel vol met olie en vet en bloed en nageboot? Het is niet te doen. Dat verhaal stinkt, zullen we maar zeggen. Maar de geschiedenis vertelt ons dat de Joden en de Romeinen ons lieten vertellen dat de getuigen die er waren, dat het leugenaars waren. Weet je dat het helemaal niet meevalt om je van een lijk te ontdoen? Waar laat je het? Waar laat je het? En ik weet niet of het jullie wel eens opgevallen is, altijd als je iets wil doen, dit is misschien een raar praatje hoor, maar je bent ergens, al is het in de natuur, je moet hoognodig naar het toilet, je denkt, nou, pak de eerste, de beste, de boom. Op een of andere manier zijn er dan altijd mensen. Dat is je opgevallen? Als je denkt van nou, het kan even, ik laat mijn broek zakken. En ja hoor, er komt er een of een paard aan. Goedemiddag samen. En ineens een hele kudde wandelaars met van die stokken, die komen dan. Hey ho, hey ho. Je hebt nooit rust. Dan denk je in de Alpenweide, denk je nou, dus, hallo samen, gruskot. En dan komt er weer een. En het zijn overal zijn de getuigen. Stel je voor dat je, dan moet je daar met een... Nou, je moet en diep en dan moet je met een lijk aan de wandel. Waar laat je het? Ik heb hier een citaat van Charles Colson. Ik denk, Charles wie? Charles Colson. Charles Colson diende onder president Nixon. Het Watergate-schandaal. En hij is daarvoor de gevangenis ingegaan, hij heeft jaren gezeten, is tot geloof gekomen en is daarna op de opstanding een van de grootste getuigen van Christus geworden op deze aarde. Hij heeft ontzettend veel betekend voor het Koninkrijk van God. En Charles Colson die zegt, en ik citeer, ik weet dat de opstanding een feit is en Watergate bewees het mij. Hoe? Omdat 12 mensen getuigden dat ze Jezus hadden zien opstaan uit de dood. Ze hebben dit voor 40 jaar als waarheid verkondigd. Nooit hebben ze het ontkend. En ieder werd geslagen, gemarteld, gestenigd en in de gevangenis gezet. Peter zelfs ondersteboven gekruisigd. Dit zouden ze niet hebben kunnen doorstaan als het niet waar was. Bij Watergate-schandaal waren 12 van de machtigste mannen in de wereld betrokken. En ze konden een leugen voor nog geen 3 weken voor zich houden. En jij vertelt me dat 12 apostelen een leugen 40 jaar voor zich konden houden? Dat is absoluut onmogelijk. Absoluut onmogelijk. Je raakt een lijk niet zo gauw kwijt. Ga naar het ossuarium. In november 1990 ging een Israëlische man die denkt, ik ga een garage bouwen. Dus die begint te hakken. Vloer bezwijkt. Oh, een tombe. En dan zegt de Israëlische wet, de archeologische wet, die is daar geldend, kappen met bouwen. En de hoogleraren van de Universiteit van Jeruzalem, die gaan nu aan de slag. En wat vonden ze? Daar vonden ze een zeer rijke tombe van een vooraanstaande familie met een ossuarium, een knikkelkistje. Daar liggen dus de gedroogde botten, het skelet in, met een inscriptie. Weet je, degene die de leugen verzon dat Jezus het lichaam was weggenomen, niet was opgestaan, was Jozef ben Caiaphas. En deze Jozef ben Caiaphas was nadat Jezus in het graf gelegd, was hij al na 24 uur was hij het lichaam kwijt. Het was weg, hij was opgestaan. En hoe ironie, 2000 jaar later vinden we het graf van Jozef ben Caiaphas. Dit is het lichaam, ligt hierin, van Jozef ben Caiaphas. De hoge priester die Christus veroordeelde. En die loog. Maar het is, je ziet, het is helemaal niet zo eenvoudig om een lichaam kwijt te raken. We hebben hem. We've got him. Wat een humor. Liegen dat Jezus het lichaam is weggenomen en dat hij niet is opgestaan. En hier hebben we hem. Daar ligt hij. Jozef ben Caiaphas. Weet je, onze getuigen, vrouwen, vissersmannen, die kunnen best wel wat hebben. Maar het zijn geen getrainde Navy SEALs die je kan martelen en kan waterboarden en die dan kunnen blijven liegen of hun geheimen kunnen bewaren. Het waren gewoon mensen zoals jij en ik. Als ze gelogen hadden, was het eruit geslagen. Dat hou je inderdaad geen 40 jaar vol. Dat zijn historische feiten. Christus is opgestaan. We gaan naar het derde punt. Het heeft zich niet in de uithoek afgespeeld. Waarom zegt Paulus dat nou? Hij staat daar voor koning Agrippa en Festus. Voor de Romeinen was het wel een uithoek. Maar voor het Joodse volk, het heeft zich onder hun neus afgespeeld. Ik ga dadelijk historische bronnen voorlezen. Buiten Bijbelse bronnen die de Bijbel bevestigen. Paulus kon met een eerlijk geweten, hij was gevangen. En je hoort het de koning ook niet tegenspreken. Van, hey Paulus, het is waar. Christus heeft daar geleefd. Heeft daar wonderbaarlijke dingen gedaan. En hij is opgestaan uit de dood. Het lichaam is niet gevonden. Ze hebben alles gedaan om het eruit te krijgen bij de mensen. Maar ze blijven volharden. Hij is opgestaan. En Paulus getuigt ervan. Ik heb hem ontmoet. Honderden hebben hem ontmoet. En koning Agrippa weet daarvan. Hij is daar volledig van op de hoogte. Nou is de vraag, werd vroeger altijd gesteld van, waarom is er buiten de Bijbel zo weinig geschreven over Jezus. De vraag is, waarom zou je schrijven over een misdadiger die aan het kruis hangt? Waarom zou je daar überhaupt over schrijven? Probeer het eens van die kant te bekijken. Waarom zou je schrijven iemand die gewoon in het jaar, laten we het maar voor het gemak aanhouden, 33 na Christus, gekruisigd wordt en beschuldigd, het zij vals, het zij werkelijk, het zal de Romeinen een worst wezen. Je bent net als de vele honderden die daar, het was de meest afschuwelijke dood die je maar kon krijgen, een schandelijke dood, werd hij daar gekruisigd. Waarom zou de wereld schrijven over Jezus? Weet je waarom de wereld er uiteindelijk over geschreven heeft? Door u en mij. Door de volgelingen. De Romeinen die een schurkhekel hadden aan water, hadden een enorm wegennetwerk aangelegd. En we weten dat op de eerste dag van Pinksteren er 3000 tot geloof kwamen. Ooit afgevraagd hoe groot de populatie was van Jeruzalem. Schattingen lopen uiteen. Sommigen zeggen 30.000, dan heb je al 10%. Anderen zeggen 80.000. Daar zit het een beetje in die range. Met hoogtijdagen kwam natuurlijk iedereen naar Jeruzalem. En er werd dagelijks toegevoegd. De schatting is wanneer op het moment dat Jeruzalem verwoest werd, 70 na Christus, dat misschien wel de helft of driekwart van Jeruzalem christenen waren. Ze kwamen dagelijks uiteen en leerden. Heel veel fariseeën zijn ook tot geloof gekomen. En in 70 na Christus kreeg je het middelvliedend punt vanuit Jeruzalem. Voordat Jeruzalem verwoest werd, vluchtten alle christenen weg. En ze schoten alle kanten op het Romeinse Rijk in. Over die heerlijke wegen die de Romeinen hadden aangelegd, konden zij heel snel van het ene uitste naar het andere uitste. De 1 Petrusbrief is een brief aan mensen die wonen bij de Zwarte Zee. Dat is een takkenend van Jeruzalem vandaag, wil ik je vertellen. Het evangelie verspreidde zich als een vuurtje door het Romeinse Rijk. En die Romeinen dachten op een gegeven moment, wow, spooky, wat gebeurt hier? De tempelsbezoek werd minder, het offervlees werd niet gekocht. Er kwamen mensen die gingen liefdevolle dingen doen voor elkaar, die gingen voor de armen zorgen, die gingen brood delen, bezittingen delen, die gingen niet meer stelen, die gingen niet meer vloeken, die bleven aardig en die spraken geen vals getuigenis meer uit, dat namen ze voor. En die Romeinen hadden zoiets. Man, wat is dit? Wat is dit? Ze bezoeken onze tempel niet, ze buigen niet voor de keizer. Wat zijn dit voor lui? Ja, van ene Christus volgelingen. Zoek dat eens voor mij uit. Zoek dat nou eens voor mij uit. En daarom, broeders en zusters, hebben we wel degelijk buiten Bijbelse bronnen. En ik ga ze voorlezen. Zeer interessant. De eerste is Cornelius Tacitus. Romeins historicus, die schreef de Annales, 116 na Christus. Dus ongeveer 80 jaar nadat Christus is opgestaan. En daar spreekt hij over de christenen. Het volgende, ik citeer. Kun je trouwens allemaal gewoon op internet vinden. Dit is hoofdstuk 15, paragraaf 54 en 55 voor de luisteraar. Om het gerucht de kop in te drukken, beschuldigde Nero een groep mensen, verafschuwd wegen hun boosaardigheden, die de menigte als christenen aanduiden en strafte hen op de meest wrede manier. Ze werden levend verbrand. Christus, de grondlegger van de groepering, had de doodstraf gekregen tijdens de regering van Tiberius en was veroordeeld door Pontius Pilatus, waardoor het verderfelijk bijgeloof voor even tot staan werd gebracht. Waarna het echter opnieuw tot bloei kwam, niet alleen in Judea, waar die ziekte staan was, maar ook in de hoofdstad zelf, waar alle verschrikkelijke en schandelijke dingen die in de wereld voorkomen, samenkomen en aanhangers vinden. Christus, waarin de naam zijn oorsprong had, leed de ultieme straf tijdens de heerschappij van Tiberius in de handen van een van onze procurators, Pontius Pilatus. Dat was even aan Nero, keizer Nero. En die had een hekel aan christenen. Dat merk je ook wel aan de schrijfstijl. Flavius Josephus, die schrijft in de Joodse oudheden. Zeer interessant. In die tijd leefde Jezus, een wijs man, voor zover het geoorloofd is, hem een man te noemen. Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk geacht werden. En hij was leermeester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. En veel Joden, als ook veel van de Grieken, bracht hij tot zich. Hij was de Christus. Ook nadat Pilatus hem op aanwijzing van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had opgelegd, gaven zij die het eerst in liefde waren gaan leven niet op. Hij was namelijk aan hen verschenen op de derde dag, opnieuw levend. De goddelijke profeten hadden die dingen en ontelbare andere wonderlijke dingen over hem gezegd. Tot op de dag van heden is de naar hem genoemde groep van de christenen niet verdwenen. Interessant, hè? Plinius de Jongere, die was op pad gestuurd door keizer Trajanus. Die was gouverneur in Bithynië, ergens in Noord-Turkije. En die schrijft erover dat de aard van hun misdaad, de christenen die hun geloof logenden, omdat die bang waren om verbrand te worden of gedood, die vertelden eigenlijk wat hun misdaad dan zowel was. Hierin lag hun schuld. Zij weigeren het standbeeld van de keizer te aanbidden of de beelden van de goden. En dat zij ook gewoon waren om op een bepaalde dag, de zondag, een samenkomst te hebben voor het licht werd. Waar zij dan liederen zingen en aanheffen voor Christus, alsof hij God is. Zij leggen een eed af om geen misdaden te begaan. Ze leven voorbeeldig. Er is geen bedrog onder hen, geen overspel, diefstal of oneerlijkheid. Aan hun gemeenschappelijke maaltijden eten zij geen gedode kinderen. Dat dachten ze, omdat hier is mijn lichaam, eet dat. En dan dachten ze eigenlijk dat we een soort kannibalen waren. Nou ja, het kan verkeren. Plinius is gewoon, als je het hele hoofdstuk leest, dat is 10.96 uit de brieven van Plinius. Die is onthutst, want die moet zich voor die keizer verdiepen in de christenen. En die denkt, wauw, wat een wonderlijke mensen zijn dat. Nog twee. Tallus, dat is een Samaritaan. En deze is mooi, dus omstreeks 52 na Christus. Die werkte in Rome. Zijn werk is verloren gegaan, maar wordt aangehaald door Julius Africanus. Interessant detail, want het gaat over Marcus 15, vers 33. Als er voor 3 uur lang duisternis valt in het hele land. En dan zegt Tallus. Julius zegt over Tallus. Tallus legt in het derde boek van zijn geschiedenis uit dat de duisternis een zonsverduistering was. Nou, dat lijkt me onlogisch, zegt hij. En dat klopt, want het was volle maan. En dan kan je geen zonsverduistering hebben. Maar wat er natuurlijk aantoont, dat al in die heel kort, dus 20 jaar na Christus opstanding, wordt er gediscussieerd onder de Romeinse geschiedschrijvers over, ja, maar wacht even. Ze zeggen, het is een zonsverduistering geweest. Nee, dat kan niet, want het was volle maan. Maar ja, het was wel verduisterd. Dus er werd over gepraat. De historische feiten, de getuigen deden hun werk door het Romeinse Rijk. Ze getuigden van hun leven dat Christus leeft. Want ze zijn met hem opgestaan, net als wij. En er ontstaat discussie binnen de Romeinen. Keizer Claudius, dat is helemaal fantastisch. Dat is een inscriptie gevonden in Nazareth. En Claudius was keizer van 41 tot 54. Dat is ook vrij vlak na de opstanding. Hierin drukt de keizer in de inscriptie zijn ongenoegen uit over de berichten die hem te oren zijn gekomen met betrekking tot het weghalen van dode lichamen uit graven. En hij waarschuwt dat als er nog meer graven zullen worden geschonden, hij niet zal nalaten hiervoor de doodstraf op te leggen. Dus dat hele verhaal van het lichaam weggehaald, een leeg graf. Nou, weet je, dat heeft die Romeinen wat nog strenger. Er werd over gepraat. Het was natuurlijk een koud kunstje geweest voor de fariseeën om gewoon even het lichaam te laten zien en te zeggen, toedoe, fake news, is niet opgestaan. Jullie kunnen weer rustig slapen, niks aan de hand, buig maar weer voor de keizer. Betaal keurig je belasting en kom zondag weer naar de tempel of op zaterdag. En doe je wettelijke plicht. Niets van dat alles. Het heeft zich namelijk niet in een uithoek afgespeeld. Wij vieren Pasen. Dat Christus is opgestaan uit de dood. Dat is een gebeurtenis geweest waar de heel Gods wezen bij betrokken geweest is. Al zo lief had God de Vader dat hij zijn enige geboren zoon zond. Christus was gehoorzaam tot de dood aan de Vader, omwille van jou en mij. En het is de Geest geweest die hem heeft opgewekt tot een nieuw leven. De hele drie eenheid van God, heel Gods wezen, is erbij betrokken bij dit geweldige feit. En Christus is de eerste en wij zullen daarna met hem opstaan. En ons geloof is niet gebaseerd op fabeltjes, is gebaseerd op historische heilsfeiten. Heilsfeiten die al in het prille begin niet weerlegd konden worden, waarover gediscussieerd werd. Gewoon om het simpele feit dat die eenvoudige vrouwen, die eenvoudige vissers en die eenvoudige ex-belastingambtenaren, gewoon mensen zoals jij en ik, getuigen zijn geweest, hem hebben gezien, hebben hem gehoord, aangeraakt, gesproken en vol passie daarvan hebben getuigd. Jezus leeft. En zolang ik leef in het vlees, leef ik in hem. In hem. Wij leven in hem. Broers en zusters, we mogen met een gerust hart getuigen zijn van dit dwaze verhaal. Voor de wereld is het een dwaasheid. Maar wij getuigen van de Heer die leeft. Hij leeft. En wij zijn met hem opgestaan. Wij zijn wederom geboren. En besef dat. En knoop het in je hart en in je verstand, in heel je wezen. En je hoeft hier nooit meer over te twijfelen. Als je met Christus gekruisigd bent en je bent het watergraf ingegaan, dan ben je dood voor de wet. Een lijk, bedoel, als je schuldig bent en je moet op woensdag voor de rechtbank verschijnen, maar op maandag overlijd je, dan kan je nooit meer aangeklaagd worden. Want de wet heeft geen zeggenschap over de dood. Wij zijn met Christus het graf ingegaan. Wij zijn de dood ingegaan. En we zijn met hem opgestaan in een nieuw leven. Nooit, en dan ook nooit, kan je meer veroordeeld worden door de wet of door wat dan ook. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. We hebben een nieuw hart en een nieuw leven. Niets op, onder, boven de aarde, macht of krachten kan ons uit de hand van Christus rukken. Wij kunnen vrijmoedig getuigen van geloofzekerheid. Dat als je je leven overgeeft in Jezus Christus en je wederom geboren wordt en met hem het watergraf in gaat en opstaat een nieuw leven en je krijgt de geest van God als eerste deel van je erfenis, er nooit meer wat kan gebeuren. Je bent veilig in Jezus' armen. Zul je het nooit vergeten? Want dit is een van de dingen waar de boze je altijd op zou pakken. Ach jij, waardeloze getuige. Wat? Je getuigt niet eens. Je leeft alleen maar voor jezelf. Wij mogen vrijmoedig zijn, want we hebben een God die leeft en wij leven in hem. Ga dan uit, vrijmoedigheid, vol passie wat we gezongen hebben en getuigd. Jezus leeft in mij. Amen. Dank. Lieve Vader, dank u wel dat het graf leeg is. Dank u wel, Heer, dat u uw woord gegeven hebt. Vol historische feiten. Heer, en dank u wel dat u een geest gegeven hebt. Waar we nu naar uit mogen kijken, Heer, naar Pinkst. Uw geest, Heer, die u met jaloersheid begeert. Die zo krachtig is dat hij een notoire zondaar kan veranderen. Door een nieuw hart te geven. Door een diepe, intieme relatie met u, Heer. Dat we niet stelen, maar geven. Dat we niet roddelen, maar prijzen. Dat we niet slaan, maar knuffelen. Dat we niet schelden, maar bemoedigen. Dat we niet nemen, maar geven. Al die dingen, Heer, die het vlees, Heer, daar staat tegenover, Heer, als we leven door uw geest. En dat hebben we zo hard nodig, Heer, totdat u komt. Heer, dat mensen hier in Vlaardingen zeggen, wat zijn dat voor een lui? En dat ze gaan onderzoeken wie we zijn. Dat zijn christenen. Kinderen van de levende God. Kinderen van Jezus. Vader, laten we ons vrijmoedigheid niet prijsgeven. Maar Heer, dat we de volle wedstrijd mogen lopen. Door de kracht van uw Heilige Geest. Heer, u hebt ons allemaal verschillende gaven gegeven. Heer, laat dit een feestelijke paasdag zijn, Heer. Waarin u herbevestigt, Heer, dat we uw kind zijn. Als we met u gestorven en opgestaan tot een nieuw leven. Dat we uw kinderen zijn. En dat altijd zullen blijven. En dat we vrijmoedigheid mogen hebben, Heer, om te getuigen. Dat u het bent, dat u de hoop bent voor deze kapotte, gebroken wereld. En dat er een geweldige belofte is van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zend ons, Heer. Gebruik ons, Heer. voeg ons, Heer, tot eer van uw naam. Dat we vruchten dragen, Heer, die uw naam zullen verheerlijken. Niet voor onszelf, van zie mij, maar zie Jezus. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Zegent u ons daartoe, in Jezus' naam. Amen.